Welkom terug bij het Marathon-interview. U luistert naar dit gesprek al vanaf 7 uur, of misschien wel vanaf nu pas. Vanavond is onze gast historicus Piet de Rooy, professor in rusten in de moderne Nederlandse geschiedenis. We begonnen dus om 7 uur, 2 uur hebben we al gehad, we gaan nog een uur door. En ik spreek u even bij over wat er het afgelopen uur zoal voorbij kwam in het gesprek. Eerst kregen we een beeld van de vader van Piet de Rooy. De vader kwam uit een protestant boerengezin, maar werd naar de kweekschool gestuurd omdat hij bij zijn geboorte door een ruwe tangbevalling een oog had verloren. En daarom was hij niet geschikt voor het boerenbedrijf. De Rooy herinnert hem als een hardwerkende man die later 's avonds altijd zat te studeren voor MO-actes. In de oorlog was de vader als onderwijzer gevraagd voor een verzetsgroep. En vlak na de oorlog ging hij op reis naar Duitsland om dat land met zijn eigen ogen eens te zien. Dan kwam hij terug met toeristische verhalen, want het waren de jaren 50. En over twee dingen, daarover sprak je niet in de jaren 50, zegt hij. Over oorlog en seks. Zijn vader stierf toen Piet 18 was. In zijn jeugd, op vakantie bij zijn grootouders op het Brabantse platteland, kwam hij erachter dat er achter de protestantse enclave waar zijn familie in leefde, de rest voornamelijk katholiek bleek te zijn. Waar je met een katholiek vriendje wel leuk pausje en misdienaartje kon spelen en toch ontdekte dat er een duidelijke andere cultuur bestond. Het werd een besef dat nog nuttig bleek toen Piet de Rooy zijn misschien wel beste boek schreef, zoals Jos Palm het omschrijft, De Republiek van Rivaliteiten. Als de schrijver het kort moet samenvatten, in de 19e eeuw is Nederland een natie geweest waarin iedereen accepteerde dat de protestanten de dominante groep was. Dat werd ook door katholieken erkend en dat gaat tegen het geldende beeld in. Maar in de loop van de eeuw werd het koor van andersdenkenden steeds sterker. Het was niet homogeen meer. De katholieken, de liberalen, de protestanten, de socialisten, allemaal te klein voor dominantie en te groot om rivaliteiten uit de weg te gaan. Te groot voor homogeniteit. Daardoor werden we een land dat zijn eenheid in verscheidenheid erkende. En het belang ervan werd erkend, omdat dat de enige manier is om sterk in de wereld te staan. En als je dat met nu vergelijkt, dan zie je dat we met onze rug naar Europa staan. Hij noemt het historische dieptepunt van ons nee in het referendum over de grondwet. De toenmalige staatssecretaris Nicolai, die met een HEMA taart kwam met de tekst Europa, best wel belangrijk. Als dat het niveau is van onze politici, als het over Europa en onze plek in de wereld gaat. We waren gebleven bij de zelfbeperking als maatschappelijk ideaal en als realiteit in het dagelijks leven van de wederopbouwtijd waarin hij opgroeide. Waarin een wandeling maken al een vorm was van iets geks doens. Mail ons met vragen en opmerkingen naar marathoninterview@vpro.nl. Jos Palm en Piet de Rooy, jullie hebben nog 1 uur.
Yeah. Ja, Piet de Rooy, we hebben nog 1 uur en we hebben eigenlijk nog een heel programma en we gaan onszelf beperken, zoals dat heet. We gaan naar de jaren 60. De term of het jaartal is al een aantal keren gevallen en daarin is alles gaan schuiven. Heb ik je min of meer al horen zeggen. We gaan het daar dadelijk ongetwijfeld over hebben. Maar eerst even Piet de Rooy zelf. In het revolutiejaar 1966 gaat hij studeren in Amsterdam. Hoe was dat voor een jongen die we tot nu toe, voor wie een wandeling al het spannendste op aarde was? Om in 1966 te gaan studeren in Amsterdam.
Ik studeerde in Utrecht, 62 tot 66. En in Utrecht gebeurde niks.
Dat is nog altijd zo.
Als ik het beknopt mag samenvatten. En terwijl in Amsterdam daar gebeurde van alles. En daar wou ik bij zijn. En ik wou het zien. En dat gaf aanleiding tot de gedachte dat ik in 66 vertrok naar Amsterdam. En daar ben gaan studeren.
Maar je zegt nu, daar wou ik bij zijn. Dus moet ik dan begrijpen dat je in wit pak gestoken als provo uit Utrecht je naar Amsterdam ging vervoegen?
Nee, dat zou het allemaal veel te dik maken.
Nou, wat was het dan wel? Wat...
Ik vond het interessant wat er gebeurde in Amsterdam. Ik vond die bijeenkomsten rond het Lievertje vond ik inderdaad geestige en inspirerende bijeenkomsten. Jasper Grootveld vond ik een groot acteur. De muziek was in Amsterdam echt aanzienlijk beter. Toen vonden nog popconcerten plaats in het Concertgebouw.
Waar ging jij naartoe? Noem eens wat bandjes die jij die tijd opgezocht hebt.
Bandjes? Ben je gek, jongen? Ik ging meteen naar de Soft Machine en naar Zappa.
De Soft Machine en Zappa? Dat, ja, Zappa, dat zullen nog een paar mensen weten. Soft Machine, dat ja, weet niemand meer. Dit is underground, Pieter.
Ja, dan krijg je dus een bekende verhaal. De eerste twee platen van de Soft Machine waren heel goed. De derde was al wat minder.
Een dubbel album.
Ja, dat was eigenlijk vooral met die blazers. Dat was nogal gezeur. Maar nee, Zappa, dat was echt goed. En bovendien, je wist daar al wel van. Nee, maar dat waren dus al de krijgsgeluiden uit Amsterdam. Werden natuurlijk toen al breed gedragen op, in de media. Dus met name het programma Uitlaat op zaterdagmiddag van de VARA. Daarin kon je horen hoe goed die nieuwe muziek was. En in Amsterdam kon je daarbij zijn. En dat was onweerstaanbaar.
En op de universiteit?
En tegelijkertijd... we hebben het al gehad over het feit dat mijn vader vrij vroeg overleden is. Ben ik in die periode getrouwd. En dat gaf dus aanleiding tot... niet al te veel tijd voor malligheid, maar doorstuderen.
Jij was 22? Hoe oud was je toen je trouwde?
Ja, ik was 2 of 23 was ik, ja.
En jullie zijn... Pieter Drooy is nog altijd een getrouwde man?
Ja, ja. Je bedoelt gewoon met dezelfde vrouw?
Bijvoorbeeld.
Ja, ook dat is het geval. Ja.
Maar je zegt niet zoveel tijd voor malligheid. Dat betekent dus dat tijdens die studentenprotesten, bezettingen... die hele reeks van gebeurtenissen... Waar was jij dan? Wat vond jij daarvan toen?
Ik stond nu aan te kijken en verder studeerde ik en had ik een baan.
Ik meen ergens gelezen te hebben dat je zelfs brieven hebt bewaard... van de rector magnificus, de heer Belinfante... die aan studenten uitlegt dat er ook dingen zijn... waarvoor je geen actie moet voeren... omdat je die beter aan de hoogleraar kunt overlaten.
Nou, hij drukt zich iets preciezer uit.
Nou, leg het eens.
Er zijn dingen die zich niet via one man, one vote laten beslissen.
Zoals?
Examens.
Juist. Maar je vond het leuk, maar vond ik het goed samen... dat je toch in grote lijnen een toeschouwer was?
Nee, ik denk dat je gelijk hebt. Ja.
En bij de geschiedenisstudie, want we hebben het nu over de jaren 60... dan hebben we het over de tijd dat daar nog een Jacques Presse rondloopt. Hè? De historicus, ja. De schrijver van ondergangen.
Ja.
Kun je daar nog iets van herinneren? Hoe hij was...
Nou, kijk, ik denk twee dingen. Dat is de eerste plaats, ik kwam op het instituut en ik kwam daar uiteraard in contact met Jacques Presser. En dat betekende in de eerste plaats dat hij als hoogleraar niet zo gek veel directe invloed had, omdat hij met zijn hoofd totaal bij dat boek zat.
Dat boek?
Boek Ondergang over het wegvoeren van de Joden uit Nederland. En achteraf is dat natuurlijk ook volstrekt voorstelbaar... dat hij met dat boek bezig was en met dat probleem. En dat betekent dus ook dat je eigenlijk op een soort wonderlijke manier... niet rechtstreeks, maar door de hele sfeer die op dat... niet alleen bij Presser, maar op dat hele instituut hing... diep doordrongen raakte van het feit dat in de geschiedenis... niet alleen maar leukigheid en aardigheid en opstandjes zijn... maar dat daar dus diepe tragedies kunnen plaatsvinden. Dus je werd daar met een klap geconfronteerd met het feit... dat de geschiedenis lang niet altijd... leuk is of aardig of interessant, maar diep, diep tragisch nu en dan. En dat zag ik daar gewoon iedere week door de gang lopen ongeveer, als ik Presser zag. En dat geeft dus ook een soort verantwoordelijkheidsgevoel over hoe je met geschiedenis omgaat. Omdat die moet proberen ook met dit soort problemen om te gaan. En dat is één. En het andere is dat je hem daardoor dus over een aantal dingen niet zoveel hoorde of sprak of zag.
Maar je zegt, hoor ik je nou zeggen dat jouw taakopvatting van wat je als historicus moet doen, daardoor is gevormd?
Door ik denk, dat überhaupt heel veel studenten in Amsterdam op die manier de invloed van Presser hebben ondergaan.
Ja. En kun je dat ook nog nader onder woorden brengen? Wat dat dan, want het is. Ja, wat was dat dan precies?
Ik denk dat dat in principe ging over de vraag de relevantie van de geschiedenis. Het is niet zomaar een aardig interessant vak. Dat is het ook. Tuurlijk. Maar... aan de figuur van Presser kan je merken dat toch de opgave is... de relevantie ook van de geschiedenis om te proberen te analyseren en te achterhalen... zoals in die oorlog de zaak natuurlijk verschrikkelijk mis is gegaan. En dan is het niet langer een soort... aardigheid of zoiets, maar dan heeft het een vrij zware lading.
Ja, maar dat betekent dus, als ik het goed begrijp, dat je dan...
Het geeft een soort verantwoordelijkheid. Ik denk dat het misschien dat ook wel is, in meer algemene zin. Het geeft een soort verantwoordelijkheid om je vak serieus te nemen... en niet al te gemakkelijk om te springen met dat vak.
Maar betekent die verantwoordelijkheid ook dat het presserschrift het... boek, wat misschien als historisch boek in Nederland... wel de meest maatschappelijke grote implicatie heeft gehad ooit... ondergang over de uitroeiing van de Joden in Nederland. Ja. Betekent dat dan ook dat je diep doordrongen bent geraakt toen... van het idee dat je als historicus niet alleen voor historici schrijft... maar ook een taak hebt, een verantwoording... voor de rest van van de natie, zal ik maar even zeggen, voor het gemak?
Ja.
En hoe heb jij daar... Ja, nu ligt de vraag heel erg van land. Hoe heb je, daar heb jij dus vorm aan gegeven? Is dat iets wat steeds meespeelde?
Dat is dus heel dubbel. Aan de ene kant doe ik het vak omdat ik het zelf echt met hart en ziel bedrijf. Ik vind het echt een prachtig vak. Ik zou me ook geen ander vak kunnen voorstellen. Hoewel, bouwvakker is ook wel leuk. Maar verder zou ik me geen ander vak kunnen voorstellen. Maar ik doe het niet alleen voor mijn eigen lol. En ik vind dus ook dat het werk wat ik doe en de vragen die ik mezelf stel... en zelfs het getopse nu en dan... toch een zekere maatschappelijke betekenis zou moeten hebben. Of ik probeer mensen wat uit te leggen of bij te brengen... of het niveau van hun vragen te verbeteren.
En dank je wel.
En op die manier... dat vak enigszins ten goede te laten komen... aan in ieder geval het openbare debat over Nederland.
Dus als historicus zeg je, heb je ook een... Nou ja, taak klinkt zo duur, maar je mag ook... Het is zeer gewenst als je een bijdrage levert aan namelijk het... wat Nederlander worden is, deelnemen aan het debat over Nederland.
Niet iedereen hoeft dat, niet iedere historicus. Dan zou het helemaal een cacophonie worden. Cacophonie. Maar ik vind dat mensen uit het vak deel moeten nemen aan het... hun vak ten dienste moeten laten of laten moeten helpen of zoiets aan het maatschappelijk debat.
Want sterker nog, ik geloof dat je onlangs ergens iets gezegd hebt... in de zin, een historicus moet partijdig zijn.
Ja,
is dit wat je daarmee bedoelt?
Ik heb in Leiden gezegd bij de Fruinlezing. Ja, omdat ik vind dat... En daar had ik het ook voor een deel over mezelf. Dat ik iets te terughoudend was en me iets te gemakkelijk stelde op de positie van... ik leg het u uit, maar ik neem geen eigen standpunt in.
Noem eens één punt waarvan je zegt... daarin had ik vroeger vooral de neiging als historicus achterover te leunen... en het uit te leggen hoe het zat en waarvan ik nu denk... daar moet ik toch meer een standpunt in nemen. Ik kom dan even voor het gemak. Zal ik die zelfbeperking voor het gemak noemen? Of je oratie bijvoorbeeld, waarin je zegt... we moeten met verschil leren omgaan. Was dat typisch een gevolg van dat die...
Ja, dat is...
Ik wil die samenleving een spiegel voorhouden.
Ja. En je ziet dus dat ik... je ziet het in het werk dat het langzaam zich ontwikkelt. En dat het ook steeds meer zich uitspreekt... over actuele maatschappelijke situaties.
En over de samenleving als zodanig. Je bent, als ik me niet vergis, begonnen met een proefschrift over de werklozenzorg.
Ja.
En je eindigt met een oratie over dat Nederland het gevoel voor godsdienst kwijtgeraakt is. En dan gaat het ineens over heel Nederland.
Ja.
Ja. Even nog naar je hoogleraarschap. Je komt daar in 1985 aan de Universiteit van Amsterdam als hoogleraar vanaf de middeleeuwen. En hoe is de precieze formulering weer?
Sedert de middeleeuwen.
Sedert.
Dus ben ook heel lang geweest.
Dat is dan 600 jaar of zo die je moet coveren. Wat je toen aantrof, dat, was dat een binnengesloten wereld, die academische wereld in de jaren 80 en 90?
Nee, maar ik was eerst... ik heb een beurs gehad en op basis daarvan heb ik die, dat proefje kunnen schrijven voor de werklozenzorg. Toen was dat ding af en toen was ik zelf even werkloos. Dat was op zich wel grappig. Dat ik de situatie onderging die ik net beschreven had. Toen kreeg ik een baan bij de pedagogen en zat ik op de afdeling historische pedagogiek in Amsterdam. En dat heb ik een tijdje gedaan. En dus mij vooral bezig houden met de geschiedenis van opvoeding en onderwijs.
En toch nog een beetje je vader achterna.
En in dat opzicht mijn vader achterna. Ja, die zijn carrière geëindigd als leraar pedagogiek op een kweekschool.
Juist.
En, maar dat bevredigt me niet helemaal. Want ik wou daar ik vond het wel leuk, maar ik wou daar niet in doorgaan. Ik wou toch terug gewoon naar de algemene geschiedenis. Maar dat was precies de periode dat er eigenlijk niet zo gek veel banen meer beschikbaar kwamen op de universiteit. De golven waren net voorbij. Er zat dus weinig anders op dan solliciteren naar een hoogleraarschap. Dat waren nou plekken die nog wel loskwamen. En zo kwam ik bij...
Wat een formulering, Pieter Roy. Er zat dus weinig anders op dan...
Ik heb dat met lood in de schoenen gedaan. Want ik kwam terecht bij de politicologen. En ik was dus, ben dus begonnen als de opvolger van Frits de Jong. In een faculteit.
Kenner van Troelstra en het anarchisme.
Familie van Troelstra bijna. Okay. En daar kwam ik dus terecht in een faculteit die geteisterd werd door de Doud-affaire. Dus die zat in zware de politieke en bestuurlijke
dan
problemen.
Dan moet je ook nog even heel kort uitleggen wat die Doud-affaire was, nu we in dit moeras aan het aanlanden zijn.
Ja, nou ja, de Doud-affaire ging in principe over de vraag, wie gaat er over de examens? Is dat de verzameling van docenten en... hiernaar aangevuld met studenten, of zijn dat de daartoe aangestelde hoogleraren? En dat werd echt in oeverloze, gejuridificeerde debatten uitgespeeld. Ja.
Goed, als je nou even... want ik vroeg je, was nou die sfeer in de jaren 85... als jij hoogleraar wordt op de universiteit... was dat een sfeer die had wat jij als taak van de historicus omschrijft... namelijk met het gezicht naar de samenleving... toe, of was het nou juist iets anders? Wat was het? Is het veranderd sindsdien? Laat ik het andere gewoon simpel houden.
Dat weet ik eigenlijk niet. Omdat je natuurlijk toch, om te beginnen natuurlijk maar een klein deel van je van de universiteit overziet. De universiteit is een hele complexe organisatie. Ja, men doet altijd over de universiteit. Maar dat is...
Ik vroeg alleen naar de afdeling geschiedenis hoor.
Nou ja, en ik zat toen bij de politicologen. Dat is dus een andere faculteit dan waar de historici zaten. Dus daar begint het probleem al. Wat ik bij die politicologen zag, dat is op zich niet zoveel veranderd. Omdat die zich zo continu richten op het politieke proces.
Die moeten zich laten zien.
Dus die staan per definitie, gezien het object, niet met de rug naar het samenleving.
Helder.
Bij de historici lag dat misschien wat... anders, hoewel ook daar bij de historici in Amsterdam natuurlijk Hans Blom zat. Die met zijn werkzaamheden voor het Mentenrapport bijvoorbeeld een vrij actief aandeel had genomen in historisch relevant onderzoek. En die met zijn oratie nadrukkelijk duidelijk heeft gemaakt dat die
geschiedenis
niet meer met een fijn onderwerpje bezig was, maar met een buitengewoon belangrijk onderwerp.
In de man van goed en kwaad, of goed en fout moet ik zeggen natuurlijk. Ja. Pieter Roy, laten we even naar de jaren 60 en 70 gaan. Want ze vielen hun tweede uur al een paar keer. Je liet het een paar keer vallen en ik ga je even citeren. Het cruciale punt is, zei je in een Vrij Nederland interview... dat we in de jaren 70 de ervaring zijn kwijtgeraakt... om met grote verschillen om te gaan. Toen ontstond een zeer egalitaire samenleving... gekenmerkt door ontzuiling, relatief geringe inkomensverschillen... en een iedere burger voor zich mentaliteit... Gelijkheid werd het toverwoord tussen mannen en vrouwen... tussen, daar komt-ie, Brabanders en Hollanders... tussen ministers en koffiedames. Het vermogen om met andersdenkenden als moslims te leven... heeft Nederland toen verloren. Dat klinkt niet erg enthousiast over de jaren 60 en 70.
Dat klinkt heel evenwichtig over de jaren 60 en 70. Want ik leg in diezelfde passages uit, en in ieder geval in rivaliteiten... dat het voor een groot aantal mensen een enorme bevrijding is geweest, de jaren 60. Omdat daar een deel van de sociale controle wegviel... Die, met name vrouwen, jongeren, andersdenkenden en weet ik veel wie nog meer, op het procrustesbed had gelegd van de consensus. Die kregen aanzienlijk meer ruimte. En hebben onmiskenbaar heel veel mensen als een enorme bevrijding ervaren. Denk aan de katholiek. Denk aan het boekje van Godfried Bomans over wat er in de jaren 60 gebeurd is. Namelijk de oude traditionele sociale controle viel weg. En dat gaf een enorme bevrijding voor erg veel mensen.
Akkoord. Dat is de bevrijding.
Dus dat is de ene kant.
Alleen, nu die andere kant.
Alleen, op een gegeven moment ben ik me gaan realiseren dat er ook een andere kant aan zit. En de andere kant is dat daardoor een zeker individualisme is gaan doorzetten. En dat daardoor homogeniteit is afgenomen. En misschien wel het belangrijkste, een zeker mechanisme om met grote maatschappelijke verschillen om te gaan, is afgenomen, kleiner geworden is.
Dus ondanks de zegeningen is er toch iets voorgoed verloren geraakt? Of voorgoed? Of...
Nou ja, dat klinkt zo romantisch. Nou ja. The World We Have Lost van Peter Lesmet is het ongeveer. Nee, ja, ieder proces heeft... Het is gewoon een simpel lycée. Ieder proces heeft zijn keerzijde. En lange tijd is gedaan alsof de jaren 60 de hemel op aarde was. En daarvan zeg ik, nou, ja, er zat ook wat naars aan. Of omgekeerd, met de jaren 60 is alle ellende begonnen. En dan zeg ik altijd, ja, nee, maar er zat ook wel iets leuks aan. Iets bevrijdends. Nou, maar laten we dat soort dingen in een balans zien. Dat is wat ik hier geprobeerd heb.
Als je zegt, iedere burger voor zich mentaliteit ontstaat dan... dat is nogal een constatering.
Ja. Maar goed, dat is ook precies, wat op dat moment eigenlijk het overheidsbeleid is geworden.
Ja, maar...
Kijk, het overheidsbeleid is op dat moment geworden dat een burger niet alleen het recht, maar bijna de plicht had om voor zichzelf op te komen. En dat is het moment waarop de draai in het openbaar bestuur is genomen naar het beschouwen van burgers tot klanten. En het klant van de overheid, et cetera. Dus kortom, er werd een zeker egocentrisme en zelfs hebberigheid bevorderd.
Heeft hier de PvdA niet ook een ongelukkige rol ingespeeld?
Zeker, zeker. Ja. Zeker.
Want... laten we nog een erfenis uit de jaren 60 nemen. En dan wil ik je nog een keer citeren. In een interview, nog niet zo heel lang geleden, uit de Volkskrant. Wat iedereen goed moet weten is dat polarisatie, ferme uitspraken... de situatie niet helderder maken, maar verergeren. Je moet weten dat je dan een soort self-fulfilling prophecy organiseert. Weer een weeffout uit de jaren 60?
Nee, dat is niet een weefout uit de jaren 60. Dat is iets wat heel vaak en ook al heel lang gebeurt. Alleen de weerstand, de maatschappelijke traagheid... die een soort verdediging geeft tegen dit soort uitspraken... is kleiner geworden, zwakker geworden. Dus de samenleving is gevoeliger geworden voor dit soort polarisatietechnieken.
Maar... betekent dat dan dat je eigenlijk ook zegt... die politici die polariseren, die zijn misschien electoraal verstandig... maar verder niet?
Ja, misschien op de korte termijn verstandig, maar op de lange termijn niet.
Als je nou die lange geschiedenis van Nederland... die we de afgelopen 2 uur in grote lijnen hebben doorgenomen, bekijkt... en we denken even
aan... ik zat hier nog even over het volgende te denken. Kijk, dit heeft te maken met de analyse die je moet maken van het populisme. Er wordt veel gepraat over populisme. En daarbij wordt gedaan alsof dat ongeveer in 2000... met Pim Fortuyn in ons land is gekomen. Ja, dat is dus niet zo. Populisme is een heel oud verschijnsel... en in ieder geval diep in de 19e eeuw in tal van landen... zichtbaar en opgekomen. Denk je aan Bismarck zelfs. Denk aan Napoleon III, die met plebiscite werkte. Dwars over de volksvertegenwoordiging heen. Denk aan de huidige verschijnselen in Zuid-Amerika. Kortom, dat is zowel een heel oud verschijnsel... als een heel wereldwijd verbreid verschijnsel. En wat is nou volgens mij het meest kenmerkende verschijnsel in het populisme? Dat is dat het eigenlijk geen programma heeft en ook niks nieuws verzint. Dat het vooral opkomt in samenlevingen die bang zijn voor centrifugale krachten. Dat de samenleving uit elkaar valt. En dat valt eigenlijk alleen, daar valt eigenlijk alleen iets aan te doen door terug te gaan naar een vroegere periode. En dat is aan de ene kant buitengewoon sterk, want iedereen ziet wel iets dat het heden niet meer is als het verleden en dat er dingen verloren zijn gegaan. Of iedereen is wel een beetje bang voor de toekomst, van kan ik mijn kinderen dezelfde kansen bieden als die ik zelf heb gehad of genomen. Dus dat is, laten we zeggen, een buitengewoon aantrekkelijke kant. Tegelijkertijd, omdat het geen nieuw programma of nieuwe oplossingen biedt, en dat nog nooit gedaan heeft, zal het ook na betrekkelijk korte tijd weer uitdoven. Dus met andere woorden, het populisme is een kortdurend verschijnsel. En zal altijd voorkomen.
En hoe lang moeten we ongeveer in Nederland op dit moment rekening houden?
Er zijn op dit moment geen Kondratiev-golven aan te geven. Dus daar durf ik geen voorspelling over te doen.
Maar 10 jaar, 5 jaar, 20 jaar?
Wat je ziet bijvoorbeeld in Oostenrijk is Haider daar enorm opgekomen. Dat is nu toch ernstig teruggezakt. Hetzelfde verschijnselen zie je in België waar... Kijk, het is altijd wat ingewikkeld in welke mate het met racisme gemengd is. Dus dan krijgen we nog iets meer betekenis. Maar Bart de Wever heeft daar toch succesvol oudere vormen van populisme geheel weten te verdringen.
Ja, overigens wel door zelf ook een redelijk bijna populistische toon aan te slaan. Hè?
Ja, maar met de nadruk op bijna. Wat dat betreft was altijd goed te merken dat hij had nagedacht. En hij houdt vol en met zijn analyse en is bovendien de slimste Belg ter wereld geworden.
En hij is historicus, hè? En zijn broer is ook historicus.
En hij kon buitengewoon goed college geven, zoals ik uit betrouwbare bron meent. Dus, met andere woorden, dat populisme dat is een kortdurend verschijnsel. En biedt niks nieuws. En vandaar dat ik denk dat in het kortlopend proces van het kortlopend succes van het populisme zijn dit soort polariserende uitspraken redelijk riskant. Zullen ze ook veel effect hebben, maar op de wat langere termijn gezien moeten we er niet al te veel gewicht aan hechten, omdat het zal terugzakken.
Dus eigenlijk
zegt... En mensen moeten dus er rekening mee houden dat op een gegeven moment de zaak weer enigszins stabiliseert en kan men de schade weer gaan opruimen.
Maar zeg je nou, gaat u maar rustig slapen? Of moeten we ook iets...
Ik voel weinig iets, voor de voetstappen van Colijn na te
volgen. Of moeten we... Of we, maar moeten... Want wat je nu schetst is terugkomend op waar we het in het eerste uur over hadden. Die politieke cultuur die van de democratie als een bedrijf en de kiezer als klant. Die ja, naar de afvalchinees gaat als het ware om zijn zin ja, te krijgen. Nou, daar moeten we van af, zeg je. En je zegt het feit dat Nederland min of meer licht in de war is, of zichzelf in de war heeft verklaard. Dat is de voedingsbodem voor het populisme. Maar wat moet je dan als politieke partij doen? Heeft het CDA bijvoorbeeld verstandig aan gedaan en de VVD om nu met Wilders te gaan regeren? In jouw kijk op omgaan met het populisme?
Nee, ik denk ook niet dat dat nou erg lang zal duren. Kijk, leed, en daar hoef je niet al te diepzinnig of te cultureel gevoelig over te doen, maar... Een dergelijke bezuinigingstaak met één zetel meerderheid. Dat kan niet goed aflopen.
Maar even nog dit. Als je nu dat populisme van Wilders en de PVV neemt en je zegt, we hebben nu een kabinet wat toch de sfeer uitademt van aanpakken. Niet lullen, maar doen. Is dat kabinet nou ook illustratief voor wat jij noemt de klantendemocratie?
Ja, wat dat betreft zie je dus ook gewoon de eerste symboolwetgeving al langskomen. Hè? Dus dat is de btw-verhoging op de kunst. Want dat zijn natuurlijk mensen met designbrillen die een lesje moeten geleerd krijgen en met auto's met 130 kilometer rijden. En dat is ongeveer het niveau. Dus dat tikt nog niet aan, zou ik maar zeggen.
Maar zijn er nu
lost ook nog heel erg weinig op.
Zijn er nu als het ware twee Nederlanden? De Nederland zegt voor het gemak maar even van Wilders en van Rutte. En het Nederland van Femke Halsema en van Cohen. Femke Halsema is natuurlijk inmiddels vervangen. Maar het overlegmodel, het rust, de politieke cultuur van rust, tijd nemen tegenover die anderen?
Ja.
En wie gaat de toekomst hebben Ja, de vraag stellen is haar beantwoorden, maar...
Dat moet nog maar blijken. Maar het is wel duidelijk wat ik hoop.
Als je nou...
Maar we hadden het over de jaren 60. Misschien moet je daar doorgaan.
Nou ja, die jaren 60, daar kunnen we nog een paar dingen over zeggen. Wat in elk geval mij opvalt aan jouw analyse... is dat ondanks dat er allerlei zekerrijks is gebeurd... dat Nederland wat om kon gaan met verschillen... wat een grote bindende kwaliteit in zich herbergde... wat maatschappelijke verbondenheid op een... met alle verschillen van dien als waarde wist in te schatten... waar Beatrix in haar kersttoespraak nu weer over heeft. Dat Nederland zijn we kennelijk toch enigszins kwijt. Sinds de jaren 60, of misschien beter gezegd de jaren 70. Dat is toch jouw analyse, als ik het goed begrijp. Kan het weer terugkomen? Nee. Waar moeten we het vinden?
Nee,
maar kan het omgaan met verschillen weer terugkomen? Want we moeten het kennelijk toch leren weer.
Ja, het zal opnieuw, denk ik, tot stand komen op basis van wat Freud zou noemen het realiteitsprincipe. Dus de acceptatie van de diepgaande verschillen in onze samenleving. En misschien zou het dan ook recht kunnen doen aan de traditie die we onszelf hebben toebedeeld. Dat we een zeer tolerant land zijn. En de andere is externe druk. Dus dat, denk ik, zal komen van ontwikkelingen in Europa. Als ons land meer onderworpen zal worden aan externe druk... om zich rechtsstatelijk te blijven gedragen... dan zal dat helpen, denk ik, om het realiteitsbeschrijf intern te bevorderen.
Dus wij moeten door Europa weer...
Je ziet dus al dat verschillende Europese leiders... hoe voorzichtig en beleefd ook... met dit soort teksten zich langzamerhand... zelfs in de publiciteit tot Nederland richten.
Zijn we toch wel... dan zou je moeten zeggen, de situatie is ernstig.
Nou ja, het is... Weet je, het is bij dat soort situaties zo dat je eerder in het begin van het proces iets kunt zeggen dan halverwege. Ze zijn nog vrij vroeg. Maar de blik...
Na het zich laat aanzien dan.
Precies. Maar de blik op Nederland is natuurlijk wel gescherpt. Naar aanleiding van de huidige kabinetsformatie. De recente kabinetsformatie.
Je zegt het buitenland.
En met name Duitsland. Dat is natuurlijk heel interessant.
Want?
Kijk, we moeten niet vergeten dat Nederland natuurlijk in allerlei opzichten zeer afhankelijk is van Duitsland. Het is niet voor niks dat grappenderwijs wel eens gezegd wordt dat Nederland de provincie van Duitsland is. We zijn daar economisch volstrekt van afhankelijk. En we zijn al heel lang. We zijn er sinds de jaren 70 financieel zeer nauw mee verbonden. Dat is al van ver voor de euro. De waarde van de Nederlandse gulden volgt zeer nauwkeurig die van de Duitse mark. En verder willen een aantal dingen die we in Europa willen... of vooral ook niet willen... dan zijn we buitengewoon afhankelijk van wat de politiek wordt van Duitsland.
Maar als het gaat om die kwaliteiten die Nederland zou moeten hebben... waar we op moeten koersen om als natie weer land weer dat land te worden van... nou ja, laten we zeggen Drees, Cohen, Femke Hansen, maar en zo meer... moeten we daar ook door Duitsland in geholpen worden? Of wat bedoel je daar precies mee? Of bedoel je dat niet?
Op het moment, dat is nog niet aan de hand. Dat is nog niet aan de orde. Maar op het moment dat waar Hiers Ballin bijvoorbeeld op wijst... Nederland zijn rechtsstatelijke karakter gaat verliezen... dan zullen we daar door het buitenland op gewezen moeten worden.
Dus je zegt, er zijn twee pijlers waar we enigszins gerust op kunnen zijn. Dat is dat het buitenland waakt over... Nederland, door Europa en door wat rechtsstatelijk is vastgelegd.
Ja.
En de andere pijler is onze pijler van tolerantie die we jaren gehad hebben. Even die tolerantie, wat is dat eigenlijk precies? Ja, lastige, rare vraag, maar een goed of een noodzakelijk kwaad?
Nou, kijk, we hebben natuurlijk heel erg lang onszelf wijsgemaakt... dat tolerantie vooral betekent dat we heel erg goedhartige mensen waren. Dus kortom, het was iets heel nobels. En Kotsman heeft wel eens uitgelegd, maar goed, dat is natuurlijk ook een ironicus, zo niet cynicus in een aantal opzichten. Kotsman heeft wel eens uitgelegd dat de beroemde Nederlandse tolerantie op de lange termijn gezien toch vooral een heilzame verwaarlozing is. We trokken ons gewoon van andere mensen heel erg weinig aan en we lieten ze hun gang gaan. Dat was tolerantie.
Dat is uiterst negatief geformuleerd. Is er ook nog een positieve formulering denkbaar?
Nee, de positieve is natuurlijk aanzienlijk moeilijker. Namelijk dat je op prijs stelt dat er verschillen zijn in een samenleving. Dat je ze als zodanig waardeert.
Is de geschiedenis...
Dan nog even, ik bedoel, dan zit je langzamerhand in de buurt van Voltaire. Die zat van, ik ga iemand verdedigen waarvan ik de meningen absoluut niet deel. Maar ik zal ik ben bereid te sterven voor het feit dat u die mening mag zeggen. Ja. Dat verschijnsel, misschien niet in die extreme vorm, maar in iets gematigde vorm, dat verschijnsel zie ik erg weinig.
En dat zou je graag weer wel zien?
Nou, ik zou graag willen zien dat mensen beseffen dat een democratie geen gemakkelijke opgave is. Dat een democratie ingewikkeld is en dat je daarin dus dingen moet verdragen die je eigenlijk niet zou willen verdragen.
Ik geloof zelfs dat...
Maar dat dat is dus bijvoorbeeld de kwaliteit wat ik zo gewaardeerd heb in het werk van Jacques van Doorn. Die dus voortdurend probeerde uit te leggen, de socioloog Jacques van Doorn probeerde voortdurend uit te leggen dat een ware democratie alleen maar een ware democratie kan blijven als daar buitengewoon grote verschillen van mening in naar voren treden. En als men bereid is naar elkaar te luisteren en niet meteen de hersens inslaan. Men hoeft er niet eens te worden. Er hoeft geen consensus te ontstaan. Maar er moet wel de ruimte zijn voor het compromis. En dat is een essentieel verschil tussen consensus en compromis.
En dat vermogen om dat vanzelfsprekend te vinden is door de huidige politieke cultuur van PVV en dergelijke wordt in gevaar gebracht. Ja, ik geloof zelfs dat je ergens ooit in een interview Abraham Kuyper hebt genoemd, dat je steeds meer Abraham Kuyper citeert vanwege dit inzicht van je. Ik zou het nog graag horen welke Kuyper dit dan was.
Abraham Kuyper heeft eigenlijk van begin af aan gestreden voor een eigen partij en voor ruimte voor die partij, terwijl hij tegelijkertijd wist dat hij nooit een meerderheid in de Nederlandse samenleving zou halen. Omdat hij beseft, omdat zijn politieke overtuiging gegrondvest was op een specifieke variant van het protestantisme. En hij wist dat het in dit aardrijk hem niet gegeven zou zijn dat heel Nederland weer op die manier protestant zou worden. Kortom, hij wist dat hij een minderheid zou blijven met zijn aanhangers. En dat gaf hem vervolgens de overtuiging dat een ware democratie, een ware samenleving zelfs in het algemeen, bestaat uit het accepteren van grote verschillen. En dat heeft hij een keer magistraal uitgedrukt in de beroemde rede in 1874 of 76, als ik me niet vergis. Waarin hij zegt dat moderniteit, het moderner worden van de samenleving, leidt tot het eenvormiger worden van de samenleving. Dus moderniteit, de vloek van de uniformiteit, ligt over ons. En die moeten we eigenlijk tegenhouden. Ware democratie is het toestaan van verscheidenheid.
Ja. Hoe kunnen wij het hiermee oneens zijn? We zouden niet durven, toch?
Nou ja, kijk, er zijn varianten van verscheidenheid die we natuurlijk, waar we een beetje moeten opletten. Er zijn vormen van oneenigheid. Of er zijn opvattingen waarvan je denkt, ja, kijk. Nee, laat ik het serieus doen. Het bekende probleem is hier natuurlijk, in welke mate moet een democratie ondemocratische krachten toestaan? Dat is natuurlijk het bekende probleem. En ik denk alleen niet dat dat in algemene termen is op te lossen en dat het per specifiek geval bekeken moet worden. En met enig verstand en redelijkheid.
Is dat verstand en redelijkheid in Nederland op dit moment bij de overheid en met name bij de politiek voldoende aanwezig?
Nou, tot nog toe wel, maar de kansen zijn niet helemaal denkbeeldig dat het in ieder geval minder wordt.
Goed. Laten we nog even naar de geschiedenis gaan, want voor we het zouden vergeten, je zit hier als historicus, dat hebben we al een paar keer besproken overigens. We hebben natuurlijk in Nederland de laatste, nou wat zal het zijn, 10, 15, 20 jaar, ontzettend veel aandacht besteed ineens aan geschiedenis als maatschappelijk goed, als verlenen van identiteit, als een middel om de burger te kweken. de burger te helpen kwikken. Ik geloof dat jij ooit in een interview hebt gezegd... het lastige met burgerlijkheid en tolerantie, et cetera... is dat je niet ineens 's ochtends opstaat... en je blijkt tolerant en burgerlijk te zijn. Hè? Daar word je niet mee wakker. En dat viel midden in dat debat. Wat moet je nou met geschiedenis? Dat geschiedenis... onderwijs bijvoorbeeld, hè? Daar heb jij je nogal voor ingezet... dat dat weer op peil kwam. Hoe staat het er eigenlijk bij? Want...
Nou, het gaat op zich goed. Het zijn twee majeure veranderingen... die op dit moment worden doorgevoerd. De eerste is dat het geschiedenisonderwijs... weer gaat langs een chronologische periodisering... De beroemde en beruchte 10 tijdvakken die ik heb voorgesteld. En dat is inmiddels ingevoerd, ook in de schoolboeken. En het tweede is dat de examinering verandert... omdat er niet meer twee verschillende thema's of onderwerpen... worden aangesneden en geëxamineerd, maar de gehele stof.
Ja, dat betekent dus dat leerlingen...
En dat betekent dus ook dat met name... Kijk, het grote probleem van de examinering was... dat dat zijn schaduw vooruitwierp op het lesprogramma. Dus dat betekent nu ook dat omdat uit de hele stof geëxamineerd kan gaan worden... de behandeling van die stof ook regelmatig nu kan doorlopen.
Ik heb een dochter, die is 16. En die valt net in het nieuwe examen. En die is daar helemaal niet blij mee. Want die zegt, voor die tijd hoefde ik alleen maar alles te weten over Hitler... of over het feminisme. En nu moet ik de hele... Ik weet niet wat ze straks gaan vragen. Maar het gaat er dus om...
Dat is een bekend probleem. Maar het grote probleem is dat behalve jouw dochter... er toch nogal wat mensen waren die niet wisten wat eerder was. Feminisme of Hitler. En dat wordt nu opgelost.
En is de kanon in die zin, heeft dat ook jouw zegen?
Ten dele. ik was niet tegen de kanon. Ik was een bescheiden voorstander van de kanon. Totdat in discussie kwam en dat die verplicht zou gesteld worden voor het onderwijs. Dat vond ik verwarrend en ik vond hem daar ook ongeschikt voor. En daar heb ik dus een petitie tegen mee ondertekend.
Waarom ongeschikt? Want het is...
Omdat ik vind dat het, de inhoud van het geschiedenisonderwijs... niet door de overheid moet worden voorgeschreven. Dat is een vrij principieel punt. Het is aan de wetenschap en aan de docenten... om de inhoud van het geschiedenisonderwijs te bepalen. De overheid is faciliterend en kan hooguit de structuur... een tikje vaststellen, zoals we dat in die commissie gedaan hebben... die de voorstellen voor dat geschiedenisonderwijs heeft bepaald. Maar dit is een mate van detaillering die ik niet op prijs stelde. En zeker niet als dit verplicht wordt gesteld. En daar zat daarnaast eigenlijk nog een didactisch bezwaar. Geschiedenis is een betrekkelijk ingewikkeld vak. Dat wordt vaak onderschat. Omdat er veel over gepraat wordt in mensen die een soort gevoel hebben voor geschiedenis. En die er ook iets van afweten. En die vinden het allemaal makkelijk en gesneden koek, geloof ik. Maar voor ontzettend veel leerlingen, blijkt uit de praktijk, is geschiedenis buitengewoon ingewikkeld. Het is er veel. De relaties tussen de verschillende onderdelen is heel ingewikkeld. De causale kwesties, dat is allemaal oeverloos. Dus wat dat betreft hebben die leerlingen er enorm veel baat bij als daar een hechte structuur wordt aangeboden. De huidige kanon vond ik wat structuur betreft niet sterk genoeg.
Even voor de duidelijkheid. Pieter Roy heeft een advies gegeven over het geschiedenisonderwijs. Hij heeft 10 tijdvakken bepaald. Hè, vanaf de oudheid naar de middeleeuwen, und so weiter, naar de nieuwe tijd en de oorlog. Ga zo maar door.
Ja.
Er komt een kanon tussendoor fietsen.
Ja.
En die heeft 50 personen en thema's. Ja. Zit daar het probleem dat het gewoon simpelweg veel te veel is?
Het is niet veel te veel. Er zit geen verband tussen die 50 vensters. En ik heb wel. Dus dat betekent. Omdat er geen verband zit tussen die 50 dingen. Leidt dat vervolgens. Tot het feit dat je die 50 dingen losstaand. Uit je hoofd moet leren.
Dus dan ben je.
Als je daar niet echt belangstelling voor hebt.
Dus dan zijn we weer terug bij het thematische geschiedenisonderwijs eigenlijk.
Ja,
van voor die tijd.
En nog sterker, omdat het dus vanuit de overheid die functie heeft gekregen... dat dit natievormend en integrerend en nog meer van dat soort moois was... betekent het ook dat je ze eigenlijk alle 50 uit je hoofd moet leren... want anders ben je niet goed geïntegreerd. Dus dat merk je dan ook. Er zijn wel pogingen gedaan om examens over die kanon te ontwikkelen... waarbij de vragenstellers dachten dat het gewoon een examen was. En toen ik ze dus vroeg, ja, maar als iemand van die 50 mensen bijvoorbeeld 10 niet weet, bijvoorbeeld weet Anne Frank niet, de Hunebedden niet en de, nou, noem nog eens wat, Spinoza niet.
Spinoza
is iemand dan geïntegreerd? Of hebben wij nou juist vastgesteld dat iemand die Nederlander is al die 50 dingen moet weten? Dus inclusief de Hunebedden, Spinoza, et cetera. En aan dat soort vragen zie je dan ineens hoe de denkrimpels zich verdiepen. Daar was men nog niet helemaal uit.
Ja.
Dus dan denk ik, ja, precies het hoofddoel. Dus ik heb niet zo heel erg bezwaar tegen die kanon als zodanig, maar het hoofddoel ervan, zoals het door de politiek nogal naar voren is gebracht en zoals door de onderwijsraad besteld, daarvan vind ik dat ze te weinig doordacht hebben. En in de didactische vormgeving vind ik dat die 50 dingen te weinig met elkaar te maken hebben.
Laten we nog even bij dat hoofddoel stilstaan. Hoe zou je dat precies, hoe luidde dat dan precies? Het hoofddoel van de Kamer.
De onderwijsraad heeft een brief geschreven aan de minister. En de onderwijsraad en de minister heeft op grond daarvan geconcludeerd in de eerste plaats dat de veranderingen in de samenleving zo sterk waren dat er behoefte was aan een, quote, nieuw verhaal van Nederland. Een quote. Dus een verhaal. En in de tweede plaats wordt dan de brief van de onderwijsraad geciteerd, waarin staat dat er tijd is aangebroken om de belangrijke onderdelen van het Nederlands verleden te onthouden. Nee, de herstel. De waardevolle onderdelen van het Nederlands verleden te herstellen en vast te houden. Waarbij dus wordt gesuggereerd dat het een makkelijke kwestie is om onderscheid te maken tussen waardevolle dingen van het verleden en de onwaardevolle dingen.
En wordt dan stiekem bedoeld de hele riedel? Tolerantie, deugzaamheid,
polderen. Ja, ik vrees het wel. Strijd tegen het water. Ja.
En zo moet het dus niet in jouw ogen met geschiedenis. Want als je zegt, historicus moet partijdig zijn, moet iets duidelijk maken over waar we staan, waar we naartoe gaan, hoe het erbij staat, dan moet hij dus kennelijk iets anders doen dan dat. Zou je dat in een paar zinnen onder woorden kunnen brengen, wat historicus dan wel moet?
Toen was het nog een ruime tijd stil. Nee, kijk, in de eerste plaats, de manier waarop de onderwijsraad daarmee omging, vond ik buitengewoon ongelukkig. Omdat dat eigenlijk het verzoeken was om een soort zelffelicitatie over de Nederlandse geschiedenis te geven.
Mm-hmm.
Dat is één. De tweede is dat ik denk dat een van de problemen met het middelbaar onderwijs is dat er veel te veel wordt uitgegaan van het feit dat die leraren het niet goed doen. Dus er wordt veel te veel voorgeschreven. De examenprogramma's worden veel te gedetailleerd. Dat werd niet aan de leraar overgelaten. En je ziet dat de leerboeken er eigenlijk op gericht zijn de docenten overbodig te maken. De leerboeken zijn zo uitvoerig, ingewikkeld, dubbel geïllustreerd en van grafiekjes en bijlagen voorzien. Daar word je totaal gestoord van. En ze dienen er allemaal toe dat de leraar machteloos zich moet afvragen, wat moet ik nog?
Ja,
en dus met andere woorden, ik ben er veel meer voor dat geschiedenis gewoon aan die vakdocenten wordt gegeven. Die hebben ervoor doorgeleerd en die kunnen dat doen.
Ja, die leerboeken die zijn natuurlijk op de huid van het kind geschreven. Of althans wat men denkt dat de kinderen precies leuk vinden. En dat is dus altijd zo. Die kinderen, al die kadertjes die erbij komen, slaan ze allemaal over. Precies. Want die willen dat allemaal niet.
Moeten we dat weten, meester? Nee. Juist,
dan niet. Maar zou dan niet simpel een idee zijn?
Dus kortom, geschiedenis, als we het hebben over geschiedenis en onderwijs, moet het veel meer aan die leraren worden overgelaten. En een derde is, als je dan iets samenvattend wil zeggen over Nederlandse geschiedenis, niet iets kenmerkends of identiteitsachtigs, of weet ik veel hoe je dat noemt. Laat dat in ieder geval over aan een aantal mensen die in het vak zitten en die het daar nooit over eens zullen worden, maar die daar wel een intelligente discussie over kunnen voeren.
Moet je dan niet gewoon zeggen, het geschiedenisonderwijs zou erbij gebaat zijn als er een gepopulariseerde uitgave van Republiek van Rivaliteiten komt, waarin namelijk die kern van Nederlandse geschiedenis is het debat over Nederland en leren omgaan met verschillen, met vallen en opstaan?
Je moet in dat verband niet mijn boek noemen, maar nou ja, Lage Landen van Romein zou ook een hele aardige zijn om daar een verkorte versie van te geven. Nou, dat eerste historiografische stuk moet je overslaan. Ja. Een verkorte versie. En nee, dat zou kunnen.
We hebben het nu over geschiedenis en het Nederlandse volk. We moeten dat Nationaal Historisch Museum ook nog even meenemen.
Gaat dat door dan?
Dat weet ik niet. Dit zit nu in Amsterdam in de Zuiderkerk. Ja. Was je bij dat Nationaal Historisch Museum, moet dat wat Pieter Rooij betreft inderdaad doorgaan? En zo ja, hoe?
Kijk, als het de vorm aanneemt zoals Hartzige Geschichte in Bonn, dan ben ik ervoor. Als het een experience wordt, dan ben ik daar tegen, omdat ik daar niet goed tegen kan. Maar gewoon een persoonlijke afwijking. En zoals het nu gaat, wacht ik met vol belangstelling op de uitwerking van de plannen. Ja, die zijn op dit moment te vaag om daarvoor of tegen te zijn.
Akkoord, maar leg dan even uit wat zo goed is aan het Houtstekenschifte, of wat jij goed vindt aan het Houtstekenschifte in Bonn.
Houtstekenschifte in Bonn heeft het aardige dat het dus vol inzet op de naoorlogse Duitse geschiedenis vanaf 1945. Het begint betrekkelijk dramatisch met de verwoestingen van Duitsland in 1945. Het begint echt bij de ruïne, zullen we zeggen. En laat daarna een ontzettend aardig beeld zien van de ontwikkelingen van die Duitse samenleving met al zijn problemen. Yes. En al zijn welvaart. En dat is een overvol museum waar veel te zien valt. Waar volledige inzet is van audiovisuele middelen. Onder andere de beroemde voetbalnederlaag van Nederland is daar op een grote videobal te zien.
Yep.
Ja, vreselijk dingen. Maar kortom, dat vond ik een buitengewoon intrigerend en interessant museum. Maar daar zit dus ook een wetenschappelijke raad van, weet ik veel, van man boven, om te zorgen dat dat een beetje op orde blijft.
Zeg, wat zouden de favoriete dingen zijn, je mag er drie noemen, minimaal, die dan in het museum, Pieter Rooij mag het museum, het Vaderlands Nationaal Historisch Museum inrichten. Welke drie gebeurtenissen komen er zeker in?
Over welke periode moet het gaan?
Dat is ook aan Pieter Rooij.
De inname van Den Briel zou ik nemen. Dat is het moment waarop je ziet dat de Nederlandse zelfstandigheid als waar geworteld is in toeval en misverstand. In dat kader zou ik overigens wel dus ook de moord op de Gorkumse martelaren behandelen. Het tweede is de moord op de familie De Wit, 1672. Omdat ik vind dat daar je kunt zien hoe ondank 's werelds loon is. En ik zou Srebrenica nemen om de toon van zelffelicitatie die in de recente Nederlandse geschiedenis doorklinkt krachtig te nuanceren.
Zo. Ja. Dus twee momenten uit de diepe Republiek uit het verre verleden. Is dat dan toch de... Want dit vind ik wel leuk. Pieter Rooij schrijft een heel boek over hoe Nederland eigenlijk in de 19e en 20e eeuw vorm krijgt. En als ik je dan vraag, wat zou er in het museum moeten? Dan is het Den Briel, 1572, zeg ik het goed, ja. En het rampjaar, de moord op de gebroeders De Wit.
Ja.
Dan gaan we ineens naar dat Nederland wat misschien niet eens zo heel veel meer te maken heeft met het Nederland van nu.
Ja. Omdat je me vraagt wat ik centraal zou zitten in het museum. En daarin moet je laten zien dat de lange termijn van een land heel erg belangrijk is. En ik kies vooral eigenlijk voor die vroege onderdelen, omdat ik vind dat meer dan ooit beseft moet worden dat geschiedenis belangrijk is en dat geschiedenis niet bestaat uit de krant van gisteren of van eergisteren, maar van ver daarvoor. En dat lange verleden, die aanloop, die zou je moeten snappen om iets te snappen van hoe Nederland er nu voor staat. Het lost niet alles op en het zegt nog veel minder over hoe het verder gaat, maar het is wel onmisbaar.
Want het omgaan met verschil in 1572 en 1672 ging wat bloediger dan in die 19e en 20e eeuw. Is dat dan de stap vooruit die we gemaakt hebben?
Ja, het is niet alleen een wereld die we verloren hebben, maar soms ook een wereld die we gelukkig verloren hebben.
Ja. Ja, dus je vindt het nog wel aardig in Nederland eigenlijk toch ook wel?
Ik heb nog geen plannen om te emigreren.
Nee, niet. Je gaat niet weg en stilletjes ergens een groot werk. Ga je eigenlijk nog een groot werk schrijven?
Ik ben bezig met een groot werk, en mogen waar ik verder niets over wil zeggen.
Dus jij behoort tot de mensen die net als in het voetspoor van Martin Ross zeggen, een boek, daar praat je niet over, want dan verdwijnt het uit mijn handen.
Precies.
Ja. Ja.
Het Nederland dat vanuit haar 19e eeuwse geschiedenis om kon gaan met verschillen, heeft dat vermogen verloren in de jaren 60 met zijn eenheidsideaal. En het populisme is een kortdurend verschijnsel en het biedt niets nieuws. Laten we in elk geval deze twee wijsheden onthouden van onze gast van vanavond. Dit was het Marathon-interview. U luisterde de afgelopen 3 uur naar Jos Palm in gesprek met Piet de Rooij, historicus, professor in Rusten in de moderne Nederlandse geschiedenis. En het hele gesprek is na te luisteren of te downloaden op de site van het Marathon-interview. En dat is vpro.nl/marathoninterview. Daar